Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
Soms gebeurt het dat de samenleving toestaat dat er een dodelijke hongersnood ontstaat en dat bepaalde mensen zich niet inzetten om daar iets aan te doen. Dat is onrechtvaardig en ook een zware fout. Dus mensen die, om meer geld te verdienen, bepaalde bevolkingen in honger en dood duwen, die begaan indirect doodslag. Ze zijn er verantwoordelijk voor. Dus mensen die weten dat ze een verantwoordelijkheid hebben in verband met hongers, een nood, die moeten hun geweten onderzoeken, want voor het gezicht van God zijn ze misschien niet onschuldig. Wat moet men denken van onvrijwillige doodslag? Wel, daarvoor is men moreel niet verantwoordelijk. Wat men niet wil doen, kan geen zonde zijn. Maar men maakt zich wel schuldig aan een zware zonde als men zonder reden zo handelt dat men de dood veroorzaakt van iemand, zelfs als men dat niet heeft bedoeld. Iemand die auto rijdt en inhaalt in gevaarlijke omstandigheden, hij wil natuurlijk niemand doden, maar hij neemt een risico en hij weet dat er misschien iemand anders zijn leven in gevaar wordt gebracht. Wel, men kan daar soms voor ook aansprakelijk worden gemaakt, ook al is dat niet vrijwillig, maar men heeft op zijn geweten dat men zonder reden, zonder een reden in verhouding, zo heeft gehandeld dat men de dood van iemand heeft veroorzaakt. Ik denk dat op dit punt ongeveer iedereen akkoord gaat, maar het volgende punt is meer problematisch, want niet iedereen ziet dat in als een moord. En het gaat namelijk over abortus. Het morele beginsel zegt: het menselijk leven moet volstrekt geëerbiedigd worden en beschermd worden vanaf het moment van de conceptie. Vanaf de eerste ogenblik van zijn bestaan moeten de rechten van de persoon van elk menselijk wezen erkend worden. Het eerste recht is uiteraard het recht op het leven. Dat is de basis van alle andere rechten. En elk onschuldig wezen heeft het recht om te leven. Het boek Jeremia zegt iets heel mooi, dat wij soms horen in de liturgie, bijvoorbeeld op het feest van Johannes de Doper: voordat ik u in de moederschoot vormde, koos ik u uit, zegt de Heilige Schrift. Voordat je geboren werd, bestemde ik u voor mij. Of een psalm, dat ook heel mooi is, en het zegt: mijn diepste wezen is u niet verborgen. Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht, mijn levensdraden in de schoot gevlochten werden. Vanaf de eerste eeuw heeft de kerk volgehouden dat elke opzettelijke abortus een moreel kwaad is. Het gaat over iets dat technisch heet abortus provocatus. Een kind verliezen zonder dat men daar iets voor veroorzaakt heeft, is natuurlijk geen moord. En helaas, tot onze smart, gebeurt het van tijd tot tijd dat een zwangerschap niet tot een goed einde komt. Dat is ook abortus, maar niet abortus provocatus. Dus het onderricht van de kerk is in die 20 eeuwen nooit veranderd. Het blijft dus een vaste leer. De rechtstreekse vruchtafdreiging, die als doel heeft of als middel gewild wordt, is ernstig in strijd met de zedenwet. Ik citeer hier uit de Didache. Dat is een geschrift van helemaal in het begin van het christendom. Gij zult het kind niet doden door abortus, en de pasgeborene zult gij niet laten sterven. Einde citaat. Of een ander citaat uit het concilie, het Tweede Vaticaanse Concilie. In de pastorale constitutie, Gaudium et Spes, nummer 51. God immers, ik citeer, de Heer van het leven, heeft aan de mensen de uitmuntende taak toevertrouwd om zorg te dragen voor het leven. Deze taak moet op menswaardige wijze worden vervuld. Dan moet het leven reeds vanaf de ontvangenis met uiterste zorg worden beschermd. Vruchtafdreiging en kindermoord zijn afschuwwekkende misdaden. Einde citaat. Waarom vind ik het zo belangrijk te zeggen? Omdat de technieken waarmee vruchtafdrijving worden begaan, zo kleurloos zijn geworden dat men niet beseft dat men op dat ogenblik een kindje aan het doden is. Het blijkt allemaal heel technisch. Men spreekt van curettage, men spreekt van allerlei van die termen. Men vermijdt zorgvuldig om te spreken over het baby, het hoofd, het lichaam. Want dat zou de mensen herinneren aan de ware aard van die daad. En dus heeft de kerk als zending, als roeping, om die dingen te herinneren, die voor iemand die nuchter nadenkt, tamelijk evident en vanzelfsprekend zijn, maar het is zo gemakkelijk om ons geweten te sussen door dat allemaal te omhullen in vloerse woorden, in zachte termen, met als gevolg dat de mensen niet meer beseffen wat er gebeurt. Abortus is een zware zonde, en al wie formeel meewerkt aan abortus is daar ook schuldig aan. De kerk bestraft deze misdaad tegen het menselijk leven met de kerkelijke straf van excommunicatie. Wie vruchtafdrijving bewerkt met daadwerkelijk gevolg, loopt een excommunicatie van rechtswege op, zegt de codex, het wetboek van kerkelijk recht. Dus door het feit dat hij het misdrijf begaat en volgens de voorwaarden bepaald door het kerkelijk recht. Dat betekent niet dat de kerk het terrein van de barmhartigheid wil inperken, maar de kerk wil duidelijk maken van hoe zwaar deze misdaad is door de zwaarste straf die ze heeft toe te passen. Dus de bedoeling is natuurlijk dat die mensen die die zonde begaan er spijt van krijgen, dankzij die verwittiging van de kerk, en dat ze natuurlijk al het mogelijke doen om die excommunicatie ongedaan te maken. Dus de kerk heeft hier als zending, als roeping, de ware natuur van de daad in het licht te brengen. De kerk doet niet ambetant of vervelend, de kerk zegt gewoon, wat er hier gebeurd is, kan gewoon niet, en daar moet je vergeving om vragen. Dat is de barmhartigheid, zoals altijd. De barmhartigheid betekent niet te zeggen dat iets geen zonde is. De barmhartigheid bestaat erin om te zeggen, Dit is een zonde en dit kan en moet vergeven worden. Dus al wie formeel meewerkt, dat betekent ouders die druk uitoefenen op de persoon, partner, familie, de geneesheren, de verpleegster, al wie formeel meewerkt, niet iemand die zonder te weten iets doet, de taxichauffeur die iemand brengt naar zo'n kliniek, weet niet wie hij vervoert en waar die mensen naartoe gaan. Maar de mensen die formeel meewerken, dat is wetens, die zijn ook getroffen door de straf. Dat moet soms gezegd worden, want er zijn bepaalde ouders die hun kinderen hebben gedreven naar abortus en die niet beseft hebben dat zij ook zwaar hebben gezondigd. We moeten dat recht ook kunnen afdwingen, want het onvervreemdbaar recht op het leven van elke onschuldige menselijke persoon is een constitutief element van de burgerlijke samenleving en haar wetgeving. Met andere woorden, het is niet alleen maar een zonde, maar het moet ook erkend worden als misdaad en misdrijf. En men hoeft geen geloof te hebben om in te zien dat men een bepaalde persoon niet kan vermoorden, ook niet voor zijn geboorte. Dit punt is delicaat, want bepaalde mensen zeggen, ik ben tegen abortus. Maar als mijn buurmeisje dat wil doen, wie ben ik om haar tegen te houden? Laat ons eens kijken wat de Congregatie voor het Geloof zegt in een instructie die heet Donum Vitae, de gave van het leven. Ik citeer, de onvervreemdbare rechten van de persoon moeten door de burgerlijke samenleving en de politieke overheid erkend en geëerbiedigd worden. De mensenrechten hangen niet af van de individuele persoon en evenmin van de ouders. Er zijn evenmin concessies van de gemeenschap en van de staat. Ze behoren tot de menselijke natuur en zijn inherent aan de persoon. Omwille van de scheppingsdaad waarin deze persoon zijn oorsprong vindt. Onder deze fundamentele rechten moeten wij vermelden het recht op leven en op fysieke integriteit van elke mens vanaf zijn conceptie tot aan zijn dood. Einde citaat. Het gaat hier natuurlijk over de natuurlijke dood, hè? Niet de dood veroorzaakt door een moord. Hetzelfde document zegt een beetje verder. Op het ogenblik dat een positieve wet een categorie van menselijke wezens beroofd van de bescherming die de burgerlijke wetgeving hun moet verzekeren, miskent de staat de gelijkheid van alle voor de wet. Ik onderbreek eventjes het lezen van deze citaat om te zeggen, let goed op deze woorden, want dat betekent dat de kerk zegt, het gaat niet over een godsdienstig feit, het gaat over de gelijkheid van allen voor de wet. Dat is een argument dat gericht wordt tot iedereen, niet alleen maar de brave, vrome gelovigen, maar elke mens. Ik lees verder. Wanneer de staat zijn macht niet in dienst stelt van de rechten van alle burgers, en speciaal van de zwakste, wordt de basis zelf van de rechtsstaat bedreigd. Omdat het kind vanaf het moment van de conceptie moet kunnen rekenen op eerbied en bescherming, zal de wet dus moeten voorzien in geëigende strafrechtelijke sancties voor elke opzettelijke schending van de rechten van het kind. Einde citaat. Dit is duidelijk, en toch zijn er mensen die het niet kunnen of niet willen begrijpen, maar de fundamenten van de rechtsstaat impliceren dat iedereen het recht op het leven heeft. Er is geen enkele basis bij mensen die een beetje rationeel zijn ingesteld om te zeggen dat er twee soorten mensen zijn. Mensen met recht op leven en mensen zonder recht op leven. Dat is een terugkeer naar de barbarie. Dat is gewoon menselijk en filosofisch niet te verdedigen. De catechisme van de katholieke kerk blijft verder uitleggen dat het embryo vanaf de conceptie als een persoon moet worden behandeld. Het moet dus in zijn integriteit beschermd worden en in de mate van het mogelijke meestens verzorgd en behandeld worden zoals elk ander menselijk wezen. Het is namelijk deel aan een mars voor het leven. En er was een tegenbetoging die probeerde onze mars voor het leven te verstoren. Wat ik al een beetje vreemd vind, als men betoogt, moet men daar eerbied voor hebben en niet proberen dat bepaalde groepen ons tegenhouden. En enkele van die tegenbetogers zijn erin geslaagd om door de mazen van het politienet tot bij ons te komen. 3-4 meisjes. En ze begonnen te praten met enkele mensen van onze ordendienst, die in het begin niet door hadden, dat ze niet ons standpunt deelden. Men kon het wel vermoeden, hè, door te zien, bepaalde elementen te zien van een uiterlijke, maar toch hadden nog niet door. Een paar ogenblikken roept een van die meisjes: mijn lichaam, dat is bij mij. En ik mag beslissen wat ik doe met mijn lichaam. Waarop een van onze betogers, meer nog degene die belast was van de ordendienst, die zei met een glimlach en een zachte stem tegen dat meisje: indien het ongeboren kind een deel van je lichaam is, hoe verklaar je dan dat het een andere DNA heeft dan jij? Wel, dat meisje bleef het antwoord schuldig. Dat is zo'n formidabel argument om te zeggen: dat kind in jou is niet meer je lichaam, het is iemand anders. Ik denk dat dit een mooie anekdote is dat ons kan brengen tot nadenken. Een kind dat verwekt is in de schoot van zijn moeder is niet een onderdeel van de moeder, het is al iemand apart. Wat moet je dan denken van prenataal diagnostisch onderzoek? Wel, die is moreel toegelaten als dit het leven en de integriteit van het embryo en de foetus respecteert en gericht is op het behoud of de genezing. Maar het is ernstig in strijd met de zedenwet wanneer dit prenataal onderzoek wordt uitgevoerd om, naar gelang de resultaten van het onderzoek, eventueel een abortus op te wekken. Een prenatale diagnose mag niet gelijkstaan met een doodvonnis. Wel, beste luisteraars, ik moet u zeggen dat dat gebeurt heel dicht bij ons. En dat vraagt ons om over te gaan tot gebed. Tot gebed ook om aan herstel te doen, ook tot bewustwording, apostolaat en evangelisatie, om ervoor te zorgen dat de mensen beseffen wat ze doen. Men mag niet beslissen dat mensen die minder mooi of minder slim zijn, zomaar vermoord kunnen worden. Dat maakt onze maatschappij totaal onmenselijk. Ik hoop dat ik duidelijk ben. Mag men ingrijpen op een menselijke embryo? Wel, het is geoorloofd als het leven en de integriteit ervan eerbiedigt, dat ze geen buitensporig grote risico's voor het embryo meebrengen, maar in tegendeel de genezing, de verbetering van de gezondheidstoestand of het individueel voortbestaan ervan. Laat ons verder nadenken. Menselijke embryo's produceren met de bedoeling ze te gebruiken als biologisch beschikbaar materiaal, dat is immoreel. Dat is een nieuwe vorm van slavernij. Men beseft het niet. En de slaaf in kwestie beseft het ook niet. Maar men gebruikt mensen als materiaal en dat gaat tegen de menselijke waardigheid. Op dit punt moet de kerk heel voorzichtig zijn en geen wetenschappelijke resultaten gebruiken nog niet helemaal vaststaan, maar ik, al ben ik priester, op gebied van deze dingen ben ik een leek. Ik heb toch horen vertellen dat dit niet altijd de oplossing is voor bepaalde genetische onderzoeken en dat sprake is van aan menselijk materiaal te komen cellen op een manier die niet in strijd is met de menselijke waardigheid. Men moet daar ook een beetje over nadenken, over hoe ethisch het is wat we doen op wetenschappelijk gebied en of er geen andere manieren zijn om aan hetzelfde materiaal te kunnen komen die wel de menselijke waardigheid eerbiedigen. Er zijn bepaalde pogingen in de wetenschap om de erfelijke eigenschappen van chromosomen te beïnvloeden, of genen te beïnvloeden die niet therapeutisch bedoeld zijn, maar beogen die de productie van menselijke wezens beoogt, geselecteerd op basis van het geslacht of andere vooropgestelde kwaliteiten. Deze ingrepen zijn in strijd met de persoonlijke waardigheid van het menselijk wezen, met zijn integriteit en met zijn identiteit uniek en onherhaalbaar. Het klonen van mensen bijvoorbeeld is niet toegelaten. Klonen van dieren, geen probleem. Maar klonen van mensen of bepaalde mensen aanvaarden voor zover ze mooi genoeg, intelligent genoeg of gezond genoeg zijn, dat is al in strijd met de menselijke waardigheid die zegt dat elke mens zijn waardigheid heeft. Men kan de mensen niet herleiden tot product, tot ding. Trouwens, de volkstaal begrijpt het heel goed. Men zegt wat voor een ding en we zeggen wie voor een persoon. In het diepste van onze mentale structuur om te spreken, maken we een onderscheid tussen een persoon en een ding.
Das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr kommen.
En dat heeft te maken met de bezing van het leven vanaf het begin, vanaf de conceptie of ontvangenis. Nu gaan we spreken over het respect van het leven tegen het einde van het leven. En dus wat men noemt euthanasie. Er zijn mensen van wie het leven kwalitatief verminderd of verzwakt is. Wat is de houding van de kerk ten opzichte van die mensen? Wel, de kerk zegt ze verdienen een bijzondere eerbied. Zieken en gehandicapten moeten geholpen worden om een leven te leiden dat zo normaal mogelijk verloopt. Als er een probleem is, moeten we het probleem oplossen en niet het probleem afschaffen. Als ik hoofdpijn heb, mag ik een pilletje nemen om mijn hoofdpijn te laten weggaan, maar mij onthoofden is niet de oplossing. Wel, er bestaat iets dat men noemt euthanasie. Dat is een eufemisme, want men zou daarmee bedoelen een mooie dood. Euthanasie, dus mensen die, van wie we denken dat de kwaliteit van hun leven niet meer de moeite is, doden, wordt verworpen door de leer van de kerk. Wat de motieven en de aangewende middelen ook mogen zijn, de directe euthanasie bestaat erin om een einde te maken aan het leven van gehandicapten, zieken of stervenden. Deze is moreel onaanvaardbaar. Dus een handeling of een verzuim van een handeling. En dan zeg maar nog, in zichzelf of voor wat de intentie betreft, zo'n handeling die de dood bewerkt, ten einde de pijn weg te nemen, is een moord. Het is ernstig in strijd met de waardigheid van de menselijke persoon, met de eerbied voor de levende. Er is een beoordelingsfout. En ik begrijp dat er bepaalde mensen met een goede bedoeling of de goede trouw zo willen handelen, maar dat verandert niets aan het feit dat deze ingreep steeds veroordeeld en uitgesloten moet worden. Als iemand pijn heeft, moet men alle middelen zoeken om die pijn weg te nemen. Maar men gaat niet het probleem oplossen door gewoon het onderwerp van de pijn te vernietigen. Dat is vlug gezegd, hè? U heeft een probleem? Wel, we gaan het probleem afschaffen en vernietigen. Wat we wel kunnen doen, dat is bijvoorbeeld het stopzetten van medische behandelingen die belastend zijn, gevaarlijk of buitengewoon, of niet in verhouding tot de verwachte resultaten. Dat kan geoorloofd zijn. Wie dit doet, wijst gewoon af wat men noemt therapeutische koppigheid. Dat mag niet. Absoluut iemand in leven houden met allerlei middelen? Nee, men moet ook de dood kunnen aanvaarden. Wat we niet mag doen, is de dood bewerken. Iemand die gewoon de medische behandelingen stopzet, en dat heeft als gevolg de dood, die heeft niet als bedoeling iemand te doden. Hij aanvaardt gewoon dat hij de dood niet kan verhinderen, dat is helemaal anders. Dus veel hangt af van de wil. Heb ik de bedoeling om te doden, ja of nee? opgeleid om te weten of bepaalde medische behandelingen mogen stopgezet worden, moeten we ook de patiënt laten deelnemen aan de beslissing, als zij daartoe in staat is. De pijnverzachtende verzorging is een bevoorrechte vorm van onbaatzuchtige liefde. Zij moet bevorderd worden. Men heeft nooit gezegd dat de mensen moeten afzien tot het einde. Soms stelt men ons voor een soort dilemma. Als je die persoon in leven houdt, ga die afzien tot het einde. Ik weet niet of dat waar is, maar bepaalde dokters hebben mij gezegd dat de wetenschap nu in staat is om elke vorm van pijn te kunnen wegnemen. Was het maar door de mensen in slaap te doen, wat men noemt sedatie, of in coma brengen. En wat voor zin heeft dan het leven van die persoon? Wel, die persoon zal zijn zoals een soort tabernakel. Het is een menselijk wezen met een geest die wij verzorgen met liefde. En dat maakt de menselijke samenleving gewoon humaan. Het is geen probleem als dat een tijdje duurt. Het is wel belastend, maar het is beter dat dan de mensen gewoon vermoorden. Want als we die mensen kunnen doden, waarom zouden dan geen vijanden kunnen doden om hun grondgebied in te nemen, zoals in het vroegere imperialisme dat bestond? De palliatieve zorgen bestaan hierin dat men de mensen juist zo comfortabel mogelijk de laatste dagen en weken en maanden van hun leven willen laten leven. En ik zeg het nogmaals, men mag de pijn wegnemen. Zelfs indien die medische behandeling om de pijn weg te nemen het leven kan inkorten. Maar pas op, het gaat bijvoorbeeld zo met morfine. Morfine toedienen om de pijn weg te nemen mag. Maar als een dokter zonder dat de patiënt erom vraagt de dosis vermenigvuldigt, dan kan je je afvragen, wat is de bedoeling van die dokter? Wil hij die pijn gewoon verzachten of wil hij de dood? Dus ik zeg het nogmaals, het is de intentie hier die bepaalt of een bepaalde handeling die de dood als gevolg heeft, of dat een moord is of niet, of dat een doodslag is of niet. Nog een pijnlijk geval dat ik moet bespreken, ten meer dat ik weet dat bepaalde mensen hiermee zitten te worstelen. Zelfmoord. Of vragen dat men euthanasie, dus euthanasie actief vragen, dat neerkomt op zelfmoord. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn leven ten opzichte van God, die het hem geschonken heeft. Dus God blijft de soevereine Heer van het leven. We zijn verplicht het leven met dankbaarheid te aanvaarden en het tot zijn eer en tot heil van onze zielen te behoeden. We zijn eigenlijk beheerders, niet de eigenaars van het leven dat God ons heeft toevertrouwd. Wij beschikken er dus niet over. De zelfmoord is in tegenspraak met de natuurlijke neiging van de mens om zijn leven te willen bewaren en bestendigen. Zichzelf doden is ernstig in tegenspraak met de ware eigen liefde, die goed is, hè? Zolang dat ze met orde gebeurt. Het is ook een zonde tegen de naaste liefde, want men verbreekt ten onrechte de band van solidariteit met gezinsverbanden, met de samenleving, die we ook verplichtingen hebben. Zelfmoord is ook in strijd met de liefde tot de levende God. Dan kan er nog in bepaalde gevallen een ergernis bijkomen. Bepaalde mensen die zelfmoord uitvoeren om als voorbeeld te dienen, met name voor de jongeren, dan wordt het nog een zonde van ergernis erbij. En vrijwillig meewerken aan mensen die zelfmoord willen plegen, gaat ook tegen de zedenwet in. Het kan gebeuren dat zware psychische storingen, angst of ernstige vrees voor beproevingen, voor lijden of voor foltering, die kunnen de verantwoordelijkheid van de zelfmoordenaar verminderen. Dus niet iedereen die zelfmoord heeft gepleegd was volledig toerekeningsvatbaar, omdat hij een irrationele vrees had voor iets. Dan moeten we niet wanhopen met betrekking tot de eeuwige zaligheid van mensen die zichzelf gedood hebben. God kan, langs wegen die God alleen kent, ervoor zorgen dat ze nog een kans krijgen op een heilbrengend berouw. Maar de kerk bidt voor degenen die zich van het leven hebben benomen.
Full of emptiness, the food I give will strengthen and protect. Come when you're suffering, come through your pain, come though the doubts still remain. Come in from the shadows, place you try to hide. Come receive your freedom, the grace and love provide. Giver of life, giver of life, giver of life, giver of life, giver of life. I will give you life, giver of life.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.